Goed, ik wil vandaag met jullie gaan nadenken over staande blijven in de verzoeking. En toen ik in mijn gebed aan het bidden was, waar mag ik het over hebben? Toen kwam ik heel sterk Lucas 4 terug en daar wil ik ook vandaag met jullie over nadenken. Lucas 4, vers 1 tot en met 13 wil ik met jullie gaan lezen. Dan gaat het over de verzoeking in de woestijn van onze Heer Jezus Christus. Lucas, hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zeide tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven, dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zeide tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zeide tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heer en uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op een hoogste gedeelte van de tempel. En hij zeide tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zeide tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Tot zover. Het is heel lang geleden, in een onbekeerde staat, dat ik samen met een paar vrienden bij ons op de wal was. En wij rookten toen nog, daar heeft de Heer me ook inmiddels van verlost, gelukkig. Maar in elk geval, daar hadden we allemaal een aansteker bij. Het was daar een grote boomhut. En in die boomhut zat helemaal vol met nat hooi. Ik weet niet hoe we erop kwamen, maar in elk geval kwamen we erop van, joh, dat krijgen we toch niet aan, want het is nat. Maar ja, wij met z'n vieren hielden alle vier onze aansteker onder die boom. Bij dat natte hooi. En eigenlijk schrokken we er zelf een beetje van, want het ging inderdaad toch branden. Maar nat hooi, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar dat gaat gigantisch roken. En wat gebeurde er? Er was een gigantische grote rookpluim. Het was zo heftig dat wij als jonge jongens schrokken. Van ja, dan gaat straks iemand de brandweer bellen. Dus op een gegeven moment hadden wij de fiets de benen gepakt en vluchten wij. En onderweg kwamen we nog iemand tegen, die maakte foto's. Dus wij hadden allerlei scenario's. Van we komen straks in de krant en gezocht en allerlei gekke dingen gingen door ons hoofd. Er was een soort strijd, zeg maar, gaande in onze gedachten. En jawel hoor, even een tijd later hoorden we inderdaad de sirenes, de brandweer. Alles was onderweg om daar die grote brand te gaan blussen. Nou, later hoorden wij, want we waren heel ver weggevlucht. In elk geval, ik heb nooit iets meer gehoord, maar in elk geval heb ik wel gehoord dat de brand is geblust niet door water, maar door zand. De brandweer hebben daar zand op gegooid en hebben die grote boomhut van hooi en alles wat erin zat, hebben ze kunnen blussen met zand. En dan moest ik aan denken eigenlijk in de voorbereiding. Waarom? Nou, dat we soms zo naïef kunnen zijn, ook vandaag als christenen, dat we een tegenstander hebben die altijd bezig is om het vuur van Gods geest te doven. En daarom moest ik aan dat voorbeeld denken. De brandweer in dit geval strooide zand over het vuur, zodat het vuur gedoofd werd. En zo is Satan altijd bezig om het vuur van Gods geest in uw en in mijn hart uiteindelijk te doen blussen. Want hij is maar één ding op uit, juist daar waar iets te vallen, te halen valt, daar komt hij. Lees maar Johannes 10 vers 10, waarvan Jezus zegt dat de Satan gekomen is om te roven, te stelen, te slachten en om verloren te laten gaan. Maar Jezus is gekomen om ons te geven leven en dat in overvloed. En daar mogen we ons aan vasthouden. Maar niet vergeten wat hij Jezus heeft gezegd, dat de Satan gekomen is om te roven, te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En dat we soms zo naïef kunnen zijn, ook in christelijk Nederland, dat we soms niet doorhebben dat wij juist het doelwit zijn van de boze. De gemeente van Jezus, die een getuigenboorte zijn in je persoonlijk leven en in de wereld om ons heen. Om te getuigen van datgene wat Christus 2000 jaar geleden gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Daar heeft hij voorgoed de kop van Satan vermozzeld. Hoewel zijn staart nog als het ware roet, zeggen ze wel eens. Als we zien om ons heen, hoeveel strijd er ook is. En het is niet zo dat ik geen strijd heb, dat u dat denkt. Vraag het aan mijn vrouw, dan kunt u van een ander horen. Ik ken ook zat strijd. Strijd in mijn persoonlijk leven, strijd in mijn gezin, strijd in de gemeente. En ik zei gisteren nog tegen een broeder, weet je, hoe langer ik de Heer kent, hoe meer ik eigenlijk ga verlangen naar die tijd die gaat komen dat we hem gaan ontmoeten. Dat we eeuwig bevrijd zijn van strijd. Strijd met de boze, strijd met ons vlees, strijd met de wereld. Want de Bijbel zegt ook nog eens een keer in Efeze 6 dat we niet de strijd hebben met elkaar. Dus ook niet met jezelf. Dat is ook wel vandaag de dag veel mensen mee worstelen. Strijden allemaal met zichzelf en het zoeken in zichzelf. En daar is het niet te vinden. Het is te vinden bij de Heer Jezus. Maar tegelijkertijd hebben we zijn woord. En ik hoop ook vandaag dat we zijn woord mogen verstaan. Dat het dieper mag landen in ons hart. Want het is Gods woord en Gods geest. Die gaan altijd samen op. Als we alleen maar geest hebben zonder woord, dan worden we opgeblazen, zegt Paulus. En dan ontploffen we als het ware. Maar als we alleen maar woord hebben zonder geest, dan wordt het ook een dode boel. Want de geest moet het woord levend maken. Het is woord en geest wat samen opgaat. En ook hier vinden we dat terug in Lucas hoofdstuk 4. Woord en geest. En het is Gods bedoeling dat wij steeds meer, Romeinen 8, Christus gelijkvormig worden. Gaan lijken op de Heer Jezus. Jezus zondigde niet. Hij heeft volhard en het is mogelijk door Gods genade. Ja, met vallen en opstaan, maar dat het uiteindelijk, naarmate wij meer gaan leren kennen, dat we minder vallen en meer rechtop blijven staan. Te midden van de strijd, dat is Gods verlangen. Dat Christus zichtbaar wordt in u en in mijn leven. En dan moet ik er volkomen tussenuit. En dat is al een hele strijd op zich. Dat het niet meer om jou en mij draait, maar om Christus alleen. Kunnen we daar amen op zeggen vandaag, dat het gaat om Jezus. Amen hoor ik, prijs de Heer. Het gaat om hem, om het lam. Maar kent u dat ook niet soms, dat als je naar jezelf kijkt, teleurstelling, moedeloosheid, strijd, het niet meer weten, het niet meer zien. En toch wil God ons helpen om uiteindelijk van hem ook zelf te mogen leren. Hij is door zoveel strijd heen gegaan en Hebreeën 4 vers 15 zegt uit mijn hoofd gezegd dat Jezus dat allemaal heeft gedaan om u en mij te kunnen, om met u en mij te kunnen meevoelen en ons te hulp te komen in de strijd. Dat heeft hij allemaal voor ons gedaan. En het is Gods verlangen dat ook wij staande blijven in de strijd. Hoe? Door zijn woord en door zijn geest. Ja, volkomen verlossing is straks. Maar ik geloof ook hier op aarde is het Gods bedoeling, is Gods plan. Dat jij en ik gelijkvormig worden naar zijn beeld. Dat moet hier gebeuren, niet straks. Hier op aarde moet ik gevormd worden naar het beeld van zijn zoon. Daartoe zijn we bestemd, zegt Paulus in Romeinen 8. En dat lezen we hier in Lucas 4 vers 1. Dan begint met Jezus vol van de Heilige Geest. Ik weet niet, ik heb momenten in mijn leven erkend dat we zeiden er is opwekking. Of het nou kleinschalig was of groot. Maar dat er herleving was. Er was overtuiging van zonde. We gingen bidden en er kwamen mensen tot bekering. En die mensen gingen getuigen. En we zagen met ons eigen oog dat mensen letterlijk verlost werden uit het rijk van de duisternis. En overgeplaatst werden tot het licht. Tot zijn rijk, tot het rijk van de Heer Jezus. Vol werden van de Heilige Geest. En dat je beleefde één grote zegen. En het leek niet op te houden. En soms kunnen we denk ik ook in onze naïviteit, en ik moet ook dingen leren, ik ben net als u onderweg, maar wel dat we soms een heel verkeerd beeld kunnen hebben van vol van de Heilige Geest. Alsof het alleen maar is een, ik weet niet wat voor gedachten u daarbij hebt, maar dat het allemaal goed gaat. Dat alles goed gaat in ons leven. Een soort gespreid beetje. Als je vol bent van de geest, dan ben je vol van liefde, vol van vrede. En alsof er geen strijd zou zijn, want alsof je dan niet vol zou zijn. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Maar hier lezen we dat Jezus vol was van de Heilige Geest. En keerde terug van de Jordaan. En werd door de geest naar de woestijn geleid. Door de geest, door de Heilige Geest. Waar hij 40 dagen werd verzocht. Daar heb ik over na zitten denken. Vol van de Heilige Geest. Dat was geen gespreid bedje. Maar hij werd daar door de geest naartoe geleid. Niet door de duivel. Hij werd door de Heilige Geest geleid naar de woestijn. Om daar verzocht te worden. En in die verzoekingen te blijven, staande te blijven. Zodat hij vandaag de dag door zijn geest u en mij te hulp kan komen in de verzoeking. Christus heeft dat voor ons, voor u en mij gedaan. De Zoon van God die zichzelf vernederd heeft, mens geworden is. En volkomen tot in alle details gehoorzaam is geworden aan de wil van God. Vol van de Heilige Geest. Dat heb ik over verwonderd. Dat hij uiteindelijk door de Geest geleid wordt naar de woestijn. En zo zit jij misschien wel vandaag in de woestijn van jouw leven. En juist dan misschien de gedachte hebt, waar is de Heilige Geest? Of de gedachte toegelaten, ik ben blijkbaar niet vol genoeg van de Heilige Geest. Snap je wat ik bedoel? Ik heb ook in de laatste jaren zoveel gebrokenheid gezien bij mensen. Zoveel kapot. En dan kom je tot het licht en dan kom je tot bekering en dan kan het niet op. Dat was bij mijn leven ook zo. Dat ik dat zo ervaar. Ik wilde heel de wereld moet het weten. Hè? Dat vuur brandt in je hart en je wilt het aan iedereen vertellen. Gelegen of ongelegen. Dat was in mijn leven zo. Onbezonnen als wat. Ging ook heel vaak fout. Veel moeten leren. Af moeten leren ook vooral. En nog steeds. We zijn onderweg. Maar ook door teleurstelling moeten gaan. En dat je dan denkt, waar is de geest? Waar is de Heilige Geest? Het is in ons leven door gebrokenheid heen. Door lijden heen tot verheerlijking. Er is geen andere weg. Jezus ging door lijden heen tot verheerlijking. En hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij is in, met eerbied gesproken. Hij is in controle. Hij heeft de wereld in zijn hand. En daar mogen wij ons aan vasthouden, broeders en zusters. Hij is in controle. En hij weet waar jij, waar u, waar ik, waar wij doorheen gaan. In deze aardse woestenij. En toch, te midden van dat alles, is het mogelijk om te leren, te vertrouwen op de Heilige Geest, die het in u en mij wil doen. En dan kun je zo, dat kan er zo aangevochten worden, dat je zelf denkt nog iets te moeten doen. Dat ken ik ook, heel sterk. Want je moet enerzijds, kun je ook niet zeggen dat we niks moeten doen, en tegelijkertijd moet ik er ook weer tussenuit. Hoe zit dat nou? Ken je die strijd? Dat kan best wel eens ingewikkeld zijn, maar laten we kijken wat er verder staat. Waar hij 40 dagen verzocht werd, vers 2, door de duivel. Hij at niets in die dagen en tenslotte toen die voorbij waren, kreeg hij honger. Dit vers kun je zo overheen lezen, maar heel duidelijk zien we hier dat Jezus ook volledig mens was. Je kunt denken, hij was toch de Zoon van God, dus een soort makkie dat hij er doorheen moest door al het lijden. Hij was toch de Zoon van God? Maar dan staat, hij kreeg honger, wat weer heen wijst dat hij echt mens was. Hij wist wat honger inhield. 40 dagen niet gegeten. 40 dagen, in die 40 dagen, verzocht door de duivel. En dan zegt de duivel in vers 3, die zegt tegen hem, als u Gods zoon bent. De duivel stelt vaak vragen. Ik weet nog goed dat ik net tot geloof was gekomen. En ik had meer vragen als ooit daarvoren. En ik was heel bang dat ik misleid zou worden door verkeerde leraren. Misschien zit jij hier ook die dat kent. En ik zeg ook altijd, toets mij. Als ik iets zeg wat niet bijbels is, kom naar me toe, want ik wil ook leren. Maar het is wel belangrijk dat we toetsen. En ik had heel sterk van huis uit ook meegekregen, hè, dat er valse leraren kunnen zijn. Die zullen zeggen in uw naam, dit uw naam, dat. Maar de Heer zegt in Matthäus 7, ik heb u niet gekend. Maar toen wist ik nog niet dat er achter stond, gij werkers der wetteloosheid. Dat achter de schermen deze mensen wetteloos zijn. En dat ik met heel veel vragen zat waar ik niet uitkwam. En dat die broeder tegen mij zei, weet je wie in de Bijbel de eerste vraag stelde? Ik wist niks. Natuurlijk heb ik wat meegekregen, ook in opvoeding, in kerkelijke opvoeding. Maar ten diepste kende ik mijn Bijbel niet. En toen zei hij, de duivel was degene die de eerste vraag stelde in de Bijbel. Soms kun jij denken, ik heb een oprechte vraag, maar niet doorhebben dat je verzocht wordt door die vraag. Dat ik die vraag misschien moet pareren. Jezus gaf namelijk ook niet overal antwoord op een vraag. Onderscheid van geesten, wat is van God en wat is niet van God, is zeer belangrijk. Dat we daar allemaal iets van mogen hebben, maar ook van elkaar hebben we ook elkaar voor nodig. Want we kunnen allemaal, inclusief ikzelf, blinde vlekken hebben in ons leven. Maar zo typisch dat Satan zegt, als u Gods zoon bent. Terwijl in Lucas hoofdstuk 3, als je leest in vers 21 en 22, laten we het even lezen. Daar staat de geschiedenis van Jezus toen hij gedoopt werd. Er staat aan het geschieden toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was. Dat de hemel geopend werd en de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Er kwam daar een stem uit de hemel, God zelf. De Heilige Geest daalde neer als in de gedaante van de duif en Jezus stond daar in het water. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, drie enige God. Kan ik dat helemaal vatten? Nee, daar ga ik te groot voor. En wij zijn maar zo klein als mens. Maar de Bijbel spreekt over een drie enige God, drie personen en tegelijkertijd één. En hier heel duidelijk naar voren. En de duivel had het ook gehoord. Die stem die uit de hemel kwam naar de Heer Jezus. En hij gaat het in twijfel brengen. En hij gaat zeggen tegen Jezus, de duivel, en terug naar Lucas 4. Als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Dus hij probeerde eigenlijk Jezus aan het werk te zetten dat hij zichzelf moest gaan bewijzen om Gods zoon te laten zijn. Terwijl het net door de Vader zelf gezegd was. Eigen werk tot stand te brengen. Als Jezus verzocht werd en Jezus zegt dat Satan komt te roven, te stelen, te slachten, te moorden om verloren te laten gaan. Dan betekent het ook dat ook deze boze, de Satan, is actueel ook vandaag. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar er is een geestelijke strijd rondom ons, zegt Efeze 6. De machten in de lucht die ook ons tegen ons kunnen zeggen. En misschien herken je dat. Joh, ben jij een kind van God? Als jij nou een kind van God bent dan, en dat je geneigd bent om jezelf te gaan bewijzen. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, je hebt eigenlijk gelijk, ik moet meer Bijbel gelezen, ik moet meer gaan bidden, meer kerkgang. Allemaal goed. Het is allemaal goed, allemaal niet verkeerd. Maar het is niet mijn werk. Maar volkomen te rusten in het volbrachte werk van Jezus, dat wordt aangevochten om er zelf nog iets bij te doen. En misschien ken jij die gedachte, als u Gods zoon bent, als wij zijn kinderen zijn, dan zijn wij ook zonen en dochters van de Allerhoogste, toch? Vanmorgen toen reden we hier naartoe, toen moest ik denken, toen zei ik nog tegen mijn vrouw, hoe heette die poppetjes ook alweer, die Russische poppetjes? Ik ben het alweer vergeten, maar een moeilijke naam. Padushka of zoiets? Patrushka? Matrushka, dankjewel. Die Matrushka poppetjes, als je die uit elkaar haalt, als je die open doet, komt er weer een poppetje uit en wordt het steeds kleiner. Die kun je allemaal in elkaar doen. En dan zie je uiteindelijk, als je ze allemaal in elkaar op zitten, de laatste, de deksel erop, zie je één poppetje, maar er zitten er vijf of acht wel in. Dan moet ik altijd aan denken, dat wij in Christus, ben ik ook zijn geliefd kind. In Christus ben ik aangenaam gemaakt. Efeze 1 vers 6 zegt Paulus zelf, dat wij aangenaam zijn voor God door de geliefde met een hoofdletter. En nou zijn er heel veel christenen vandaag die geloven wel als zijn zonden belijden. Dat ze vergeven zijn. Maar wees eens eerlijk. Durf je vandaag te zeggen, ik ben wel vergeven. Maar aangenaam. Dat klinkt zo van, alsof je zelf zo goed zo bent. Ken je die worsteling? Of hebben jullie er allemaal geen last van? En als je dan naar jezelf kijkt, de strijd die je kan hebben. Maar weet je, er was pas een man, die kwam ik tegen. En dat is ook voor hier, als hier mensen zijn die Jezus niet kennen. Denk dan niet dat jij er geen last hebt van de strijd. Want de Bijbel zegt in 2 Korinthe 4 vers 4 dat Satan komt om de ogen te verblinden. Dus dat doet hij, probeert hij ook vandaag. Voor het eerst of opnieuw. Je ogen weer opnieuw te verblinden. Ook na wedergeboorte probeert hij dat opnieuw. Als we bij gaan beseffen wie we zijn in de Zoon, dan zijn we aangenaam gemaakt in Hem en door Hem en door Hem alleen. En ik kwam die man tegen op mijn werk en ik vroeg aan hem, een metselaar, en ik wist dat die man kerkelijk was, maar ik wist ook dat die man Jezus niet kende. Dat had ik al gehoord van iemand, dat hij daarmee worstelde. En op een gegeven moment waren we aan het eind van de dag en ik had ook zo'n, het was ver weg van mijn huis, laat ik het zo zeggen. En elke minuut dat ik later naar huis rijd, sta ik daarvoor 10 minuten langer in de file. Maar toen kwam in één keer in mijn hart op, na werktijd, dat God toch zei, het gaat niet om mijn wil, het gaat om zijn wil. Ik moest in hem blijven, het van hem verwachten. En wat gebeurde er? Ik vroeg aan hem, aan die jongen, ik zeg, joh, ik vind het werk prachtig wat je doet, want ik doe door de week, doe ik ook, werk ik in de bouw, een aantal dagen. Dus dat doen we vanaf de vloer tot aan de nok, zeg maar, en alles wat ertussen zit. Maar goed, er was ook een metselaar bezig. Nou, die metselaar die sprak ik aan. En die metselaar, ik vroeg aan hem, maar joh, ik zeg, weet je, ik vind het geweldig om over de bouw te praten. We kunnen ervan genieten, van alles wat we maken, van het weer, noem alles maar op. Ik zeg, maar er is maar één ding echt belangrijk, toch? Ik zeg, want alles vergaat wat we hebben. Ik zeg, heb je vrede met God? En toen zei hij, dat kan ik niet zeggen. Toen zei ik gewoon heel eenvoudig, want ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Maar ik zeg, Heer, ik vertrouw op u. Ik zeg, joh, wat is het probleem eigenlijk dan? Waarom heb jij geen vrede met God? En toen zei hij eerlijk, als ik naar mezelf kijk, ja, dan moet daar iets gebeuren, toch? En hij blijft zitten waar hij zit en hij wacht. Zo verblind om te wachten terwijl Jezus zegt, komt heden, kom vandaag. Vandaag komen, vandaag tot Christus komen is Gods verlangen. En weet je, toen ging het ook over aangenaam zijn. Want hij wist dat hij een zondaar was. En ik zeg, dat heeft God al bewerkt, want er is niemand die God zoekt. Niemand wordt overtuigd door zonde, door zichzelf. Ik zeg, maar Gods geest overtuigd dat je een zondaar bent, of je dat nou voelt of niet voelt. Want we willen het graag zo voelen, ken je dat? En ik ben een gevoelsmens hoor. Als ik het voel, zeg ik, vind ik het heerlijk. Maar als dat gevoel weg is, kan het zo zwaar lijken. Ken je dat? Ik ken het als geen ander. Daar moest ik in leren in mijn geloofsleven. Om niet op gevoel te vertrouwen, maar op het woord. En ook Jezus, die gaat hier antwoorden met het woord. En toen ging het ook over aangenaam zijn. En toen had ik het voorbeeld aangehaald. Zeg, weet je, soms kan een voorbeeld iets helpen. Als je tot Jezus komt, vroeger in het Oude Testament, elke Israëliet die gezondigd had, die moest met het lam uiteindelijk naar de tabernakel gaan. Ik zeg altijd, jij wacht op de deur bij jou komt. Zeg maar, de Israëliet moest naar de deur toe en Jezus is de deur. Hij is gekomen 2000 jaar geleden. Jij moet naar de deur. Met een lam. Zonder lam werd je doodgestoken. Want je mocht niet in de buurt van de tabernakel komen. Dan moesten de levieten je doodsteken. Er was maar één weg om tot God te naderen. Dat is door middel van een lam. Zo prachtig heenwijzen naar de Heer Jezus. Ik zei, en dan kwam je uiteindelijk bij die deur en dan kwam daar een priester aan. De deur is het beeld van Jezus. Het lam is een beeld van Jezus. Maar ook de priester het beeld van Jezus. Ik zeg, en uiteindelijk die Israëliet moest zijn hand op het lam leggen. En zijn zonden gingen over op het lam. En het lam moest sterven. Zijn strot werd doorgesneden. Er stierf een ander in jouw plaats. Je was vergeven. Maar je kon ook nog een brandoffer brengen. Lees maar na Leviticus hoofdstuk 1. Dat had niets te maken met zonde. Maar omdat je gewoon voor God welgevallig wilde zijn, moest je ook met een lam naar de tabernakel. Ook je vereenzelvigen met het lam. En als je je hand op dat lam legde, ging de zonde niet over op het lam, want het brandoffer had niets te maken met zonde. Dat was het zondoffer of het schuldoffer. Maar wat gebeurde er? De volmaaktheid van het lam ging over op jou. En Leviticus hoofdstuk 1 staat, dat ze aangenaam waren voor God door het offer, niet door iets in jezelf. En zo is het nu ook met Christus, als ik mijn hand leg in het geloof op de Heer Jezus. Mijn zondebeleid gaan over op hem. 2 Korinther 5, vers 21 zegt dat Jezus voor ons, voor u en mij, tot zonde, niet tot zondaren, dat was hij niet. Tot zonde is geworden. Hij is de zondebok geworden. Hij heeft het volkomen gedragen aan het kruis van Golgotha. En zijn gerechtigheid, zijn volmaaktheid, is ons ten deel gevallen in de Zoon. En nu kan ik op niets van in mijzelf, maar volkomen in de Zoon, te weten vergeven te zijn door zijn offer, maar ook aangenaam te zijn. Welke zoon of dochter in het aardse natuurlijke leven wil niet de bevestiging van zijn vader? Ik hou van jou. Vandaag zegt ook God door zijn woord, in Christus zegt hij ook tegen ons, dat hij ons lief heeft en het bewijs is het kruis. En Satan die kan dat aan twijfelen, aan het wankelen proberen te brengen. Als jij nou Gods zoon bent. En misschien ben je vandaag nog gestruikeld. Vanmorgen nog. Dan zegt de Bijbel, belijd je zonde, 1 Johannes 1. Belijd het voor de Heer. Zijn bloed, God kan niet liegen, hè? Reinigt, vergeeft en reinigt van alle zonde. En ik vertelde dat tegen die metselaar. En die metselaar zegt, heb ik nog nooit gehoord. Ik heb hem uiteindelijk een hand mogen geven en ik heb gezegd, ik zal voor je bidden. Maar zo mogen we eenvoudig, of iemand nou uit de kerk komt of uit de wereld, dat maakt niet uit, alle hebben Jezus nodig. We zijn niet meer of beter als iemand die helemaal van daar tot daar onder de tato's zit, oorringen in hebt. Sterker nog, soms heb ik geweldige gesprekken met zulke mensen. Die gewoon recht voor zijn raap dingen zeggen, eerlijk zijn, maar ook een zondig hart hebben en Jezus nodig hebben. Alle hebben Christus nodig. Dus zo kan ook Satan bij u en mij komen. Als u Gods zoon bent, zegt dan deze steen dat hij brood wordt. En Jezus antwoordde, vers 4, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord. Voor ons gaat in ons leven niet zozeer over het natuurlijke aardse voedsel. Maar van ons gaat in ons persoonlijk leven meer over dat wij zijn woord tot ons nemen en dat gehoorzaam zijn. En als wij het woord van God niet kennen, daarom vond ik het heerlijk om hier te zien, die kleintjes, dat jullie al dat woord er heel jong in stampen. Mag je natuurlijk niet zeggen, maar dat is belangrijk. Het woord moet erin. Want als we het woord niet kennen, broeders en zusters, ik heb hier in mijn Bijbel erbij geschreven, de duivel moeten we weerstaan met de waarheid. Als we de waarheid niet kennen, zijn we slecht bewapend in de strijd tegen de verleidingen. Als jij het woord niet kent, en Satan komt met zijn pijl, en jij weet niet hoe je moet wederstaan, dan dringt je als het ware in je hart. Zo'n brandende pijl die zo haakt in je ziel, ken je dat? Maar we hebben een schild van het geloof gekregen. Het zwaard van de geest, Efeze 6. Dat is het woord van God. Toen ik tot geloof kwam, ik had een hoofd als een vergiet. Mijn broeder hield mij met al mijn vragen, met al mijn worstelingen. En ik was nog niet geen half uur verder en ik had alweer strijd en ik hing al aan de telefoon. Hoe zat het ook alweer? Zo'n gigantische strijd dat ik had toen ik tot geloof was gekomen. Ik voelde vrede, maar tegelijkertijd strijd. Hoe hou ik dit vol tot al mijn dood? En nu 20 jaar terugdenkend, kan ik door Gods genade zeggen, Hij is het die mij, die ons staande houdt. God is genadevol, die elke keer op het juiste moment het juiste woord geeft. Maar daarom geloof ik dat het zo van belang is, dat we elkaar helpen met het woord. Wat zegt de schrift? Niet wat jij denkt, niet wat ik denk. Dat moet op het altaar. Maar wat zegt de Bijbel? Ik heb zelf zoveel strijd gehad om hier te staan, daar ben ik oprecht. En ik heb nog strijd hoor. Dan ken ik ook dat ik van tevoren aanvechtingen heb. Ook in de voorbereiding. Strijd. En dat ik soms denk, Heer, ik kap ermee, want die beklemming soms. Maar Jezus was vol van de geest en werd verzocht. De beklemming wil niet zeggen dat jij niet vol kan zijn van de geest. Maar het heeft te maken dat wij een tegenstander hebben die ik moet leren wederstaan met het woord. Ik heb heel vaak gehad in mijn leven, om iets ervan te delen, dat ik me altijd niet aangenaam voelde. Maar ik heb heel erg in mijn oude leven het gezocht in mezelf. En misschien zit hier ook iemand die dat herkent. Voor de spiegel, ijdel. Ik moest iets zijn, altijd iets willen zijn, iets moeten zeggen, denken, iets moeten zeggen. Heel veel strijd met mezelf. Mijn identiteit zocht ik in het verkeerde. Maar niet in de Zoon, niet in de Heer Jezus, tot ik hem leerde kennen. En dan staat die nieuwe er nog niet helemaal. Je bent nieuw in de Zoon, de oude is voorbij, de oude is begraven. Heb ik ook gedaan in de doop. Op mocht staan in een nieuw leven. Maar die nieuwe, ik moet vernieuwd worden in mijn denken, dat is een heel proces. En ik had heel vaak de strijd in mijn leven dat ik me zo, als het ware, verlamd voelde door pijlen die in mijn binnenste kwamen. Ken je dat? Als je dat niet ervaart, dat je daar misschien sterker in bent. En we zijn allemaal verschillend. Maar ik ken het wel in mijn leven. Pijlen die zo brandend kunnen zijn. En dat je niet weet hoe je het moet wederstaan. Totdat ik het uiteindelijk leerde. In 1 Timotheus 1 vers 7, als ik het goed zeg. Waar staat dat Paulus, of is het 2 Timotheus 1 vers 7, ik ben even kwijt. Waar staat in elk geval dat Paulus tegen Timotheus, opgevoed met het woord. En zelfs Timotheus, die bang was voor dwaalleraren, op te treden in de gemeente, moest van Paulus horen, je hebt niet een geest ontvangen van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En die tekst heeft mij zo vaak geholpen op de been. Het waarheid maakt waarlijk vrij, dat kan ik echt zeggen. Gods woord moet ik proclameren tegenover de leugens. Waarom? Dat is niet jezelf iets aanpraat, dat is omdat Jezus dat ook deed. Er staat geschreven. Dat is Bijbels. Satan, Jezus wees Satan terecht met het woord van God. En dan had hij hem wederstaan, want hij was 40 dagen al verzocht geweest. En hier staan er 3 opgetekend. Maar uiteindelijk, de Satan die blijft aanhouden. Ken je dat? Dan heb je het gedaan, die tekst heb je geproclameerd en je denkt het werkt niet. Morgen was het er weer, die verzoeking. Of hebben jullie dat nooit? En dan kun je naar de derde keer misschien gaan twijfelen. Ligt het nou aan mij? Hoe zit het nou? Mogen we dan leren vanmorgen van Jezus, die volhardde tot het einde. En als je het niet volhard hebt en je bent gestruikeld, dan roep ik je op om vandaag op te gaan staan. Ik hoorde ooit een zin in mijn leven, dat had me ook enorm bemoedigd. Die zei, overwinnaar is hij die als laatste opstaat. Zondig is erg, maar blijven liggen is nog erger. De Heer wil dat je je zonde beleidt, want Jezus stierf aan het kruis. En opnieuw mag opstaan en in zijn kracht opnieuw mag leren wandelen, ook vandaag. Door de kracht van Gods geest. Want ook zonder de geest kon Jezus niet om in zijn bediening op te treden. De duivel te wederstaan moest hij doen door de Heilige Geest. En zo is het ook bij ons niet anders, dat wij ons mogen bidden om de Heilige Geest. Die ons te hulp wilt komen, om ook de duivel te wederstaan. Hoe wedersta jij hem? Dat is ook een vraag waar we straks over na kunnen denken. Hoe wedersta jij de duivel in jouw leven? En daarna, vers 5, bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zeide tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. We zien hierin dat Satan de overste is van deze wereld. Als je terugleest in de hoofdstuk 3, dan zien we daar een heel geslachtsregister. En dat geslachtsregister eindigt in vers 38 met Adam, de zoon van God. En Adam werd in Genesis, lezen we, dat Adam verzocht werd samen met Eva door die vrucht met voedsel. De eerste Adam is gezwicht voor Satan. Jezus is de tweede Adam. En de eerste, hier die grote verzoeking waar Leviticus 4 over spreekt, wat we gelezen hebben, dat hij verzocht werd door brood, ook door voedsel. Adam zwichtte, Jezus overwon. En heeft het mogelijk gemaakt dat wij nu in Christus overwinnaars kunnen zijn. Denk maar aan 1 Korinthe hoofdstuk 15, waar Paulus zegt, het is God die ons altijd, de overwinning geeft door Jezus Christus. Ik heb in mijn leven zo vaak gehad, heren, het is onmogelijk voor mij. Om bijvoorbeeld iemand, die angst om te getuigen, ken je dat? Ik weet ook heel veel mensen, het is ook soms lastig voor een prediker, die kijken naar een prediker op, hij getuigt. Joh, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je doet wat God van jou vraagt. Jij bent misschien een heel andere getuige dan ik of van een ander. Kijk niet naar elkaar. Spreek met mijn vrouw. Mijn vrouw is een heel ander type persoon als mij. Gelukkig. Ja? We zijn zo anders. Maar ik heb ook zo vaak geworsteld dat ik dacht van, Heer, ik weet niet hoe ik die man het evangelie moet vertellen. En ik probeerde het zelf en het mislukte. Maar toen ik ging begrijpen dat hij het moet doen door me heen, en ik ging het van hem verwachten, en ik ging het woord citeren, Heer, u wil ook vandaag dat ik niet onderin blijf zitten, maar dat ik bekrachtigd word door uw geest om dat te doen wat u van mij vraagt. Dan gaat hij ons daarin voor inschakelen. Gods geest schakelt in, maar schakelt jou nooit uit. Dat is niet het werk van Gods geest, het van de boze. Ik ging ooit naar mijn werk. Er was een man die vloekte heel hard en ik had het gevoel als een stemmetje. Joh, als jij Gods zoon bent, dan moet je daar wat van zeggen. Ik stond genageld aan de grond en ik durfde niks te zeggen. Al mijn vrede was geroofd, ik naar huis. En dan ben ik depressief aangelegd, zeg ik jullie eerlijk, op dat punt. Dan voel ik me down, weet je dat kent? Depressief, van ik heb niet gedaan wat God van mij vroeg. Zo'n strijd had ik daarover. Allemaal zoeken om het zelf te kunnen. En toen belde ik een broeder op en ik zeg, broeder, zus en zo is er gebeurd. Toen zei die broeder tegen mij, heeft God dat tegen jou gezegd of de boze? En dat was het juiste antwoord. Wij kunnen soms denken iets te moeten doen, terwijl het niet van de Heer is. Als God iets van mij vraagt, geeft hij ook de kracht. Mag ik daarin staan? Dan mag ik me naar uitstrekken, broeders en zusters, dat Jezus het is die het door u en mij heen wil doen. Daar kan ik me zo over verheugen en over verblijden, dat ik alles van mezelf naast me neer mag leggen, ook vandaag. En dat bij God alle dingen mogelijk zijn voor diegenen die geloven. Waar hebben we geloven? In jezelf? Dan word je teleurgesteld. Maar als je geloven mag in hem, die alles geeft wat u en ik nodig hebben, dan kunnen we grote dingen verwachten. Ik heb echt meegemaakt dat ik echt dacht van een stukje klerenkasten. Dat ik denk, daar heb ik niks tegen te vertellen. Ik heb geweldige gesprekken. Dat ik alleen echt God de eer kon geven. Dat Heer, het is u die het bent, die het doet. Maar ik moet uw stem leren verstaan. Meewaaien met Gods geest. Ken je dat? Maak ik dan nooit geen fouten? Praat met mijn broeders, zusters om me heen. Die maak ik ook. Maar weet je, het is zo bevrijdend om het te herkennen, ook in je gezin. In opvoeding. Hoe moet het, Heer? Wij zijn opgevoed thuis. Maar ik begin. Ik weet niet. Toen ik kinderen kreeg, hoe moeten we opvoeden? Hebben we de Heer voor nodig? En nog steeds. Maar dan mogen we ook van hem verwachten dat hij ons daarbij wil helpen. Hij wil ons voortdurend helpen, ook in de opvoeding. Dat we het niet van onszelf verwachten, maar van hem. Die het door ons heen wil doen. Satan heeft alle macht hier op aarde. Maar uiteindelijk gelukkig staat God daarboven. En hij probeerde Jezus een uitweg voor hem te laten zien. Eigenlijk een uitweg om uit het lijden, niet door het lijden heen te gaan. Maar nu alle koninkrijken al te krijgen van de aarde waar Satan heerser over was geworden. Want Adam had zijn macht die hij had over de aarde. Hij had de aarde moeten beheersen over de aarde en over de vogels, de dieren moeten heersen. Maar hij heeft zijn heerschappij uit handen gegeven aan de duivel. En dan komt de duivel bij de tweede Adam. En hij zegt, doe één buiginkje voor mij en ik zal je al deze koninkrijken geven. Hij probeerde Jezus als het ware te onttrekken aan het lijden. Want er staat in Openbaring 11 vers 15 dat alle koninkrijken zullen hem toebehoren. Maar Jezus moest toch wel sterven aan het kruis. En hij wederstond ook hier weer de duivel. En even tussendoor, ik geloof ook vandaag dat Satan, en misschien op een hele andere wijze, denk ik ook, en dat wij ook daarvan onverbind over kunnen zijn, ook van u en mij vraagt om een één buigetje voor hem te doen. Iets dat wij veel belangrijker vinden, proberen te vinden dan Jezus. Dat is, Satan zoekt aanbidding. Waarom? Dat hij alles naaapt. Want er staat in Johannes 4 dat God zulke aanbidders zoekt, die hem aanbidden in geest en in waarheid. In geest, weer heb je het, kom ik terug, en in de waarheid. Die twee gaan altijd samen op. Jezus was in de geest, vol van de geest. En hij wandelt in de waarheid van het woord van God. En Satan probeert ook aanbidding te zoeken. En ook vandaag geloof ik dat grote popartiesten, die hoeven maar één buiging te doen. En ze krijgen succes. Maar niet het succes van God. We zullen door lijden heen moeten tot verheerlijking. In de voetsporen van Jezus achterna. En ook wij zullen hem moeten wederstaan om hem van ons af te krijgen. Want Jezus zegt in Johannes, of in Lucas 4 vers 8, maar Jezus antwoordde, zeide tegen hem, ga weg van mij, Satan. Dat is gewoon een heel eerlijke vraag. Hoe vaak doe jij dat in de praktijk van jouw leven, in de strijd waar jij in kan zitten? Ik heb ontdekt in mijn eigen leven dat ik soms heel gauw geneigd ben om te zeggen, ach en wee. Ik heb het zo zwaar. Ik heb zoveel strijd en ik wil niks bagatelliseren, ik weet. Ook in het pastoraat, er zijn hele heftige dingen die mensen meemaken. Dus ik wil niemand hier het moeilijker maken dan dat het is. Maar de vraag is wel, als jij 24-7, al de dagen van jouw leven strijd hebt, dan is er maar één conclusie. Is dat je de Satan nooit wederstaat. Als wij niet leren de Satan te wederstaan, zal die niet van ons vlieden. En dat kan alleen door de kracht van Gods geest en door de kracht van zijn woord. Daarom moet ik het woord kennen om te zeggen, Satan ga weg. Het was jaren geleden dat ik voor het eerst mocht spreken op een mannenontbijt. Het was mijn allereerste keer dat mijn broeder zei, ik had nog geen bijbelschool gedaan, niks. En uiteindelijk hadden we manontbijt, toen hij tot geloof kwam, hadden we een verlangen om uiteindelijk te dienen. We hadden manontbijt opgesteld, of georganiseerd. En toen was er op een gegeven moment in oktober, had je ook Hartkrijgconferentie, heel veel broeders die ook daar spraken. Die konden allemaal niet en we konden geen spreker krijgen. En toen zeiden die broeders tegen mij, Jack, waar geloof dat jij het moet doen? En ik denk, ja, ik wil geen nee zeggen tegen de Heer, maar ik vond het doodeng. En ik ben ervoor gaan bidden. Ik heb gezegd, Heer, al kom ik, maar ik zal gaan. Wilt u me dan de woorden geven? En wat gebeurt er? Midden in de nacht word ik wakker met een broeder, een oudere broeder. En ik zie zo zijn hoofd voor me. Het is een hele lieve broeder, die ook spreekt. En toen dacht ik bij mezelf, wat heb ik die man te vertellen? Ik als jong broekje, net tot geloof, geen theologie gedaan, eenvoudig tegen Jezus aangenomen, mijn leven is veranderd, ik wil van hem getuigen, maar toch die strijd, dat ik me zo, alsof ik helemaal gewoon moet zeggen, ik voelde me letterlijk soort leeglopen door één zo'n pijl, die mij verlamde van binnen, om uiteindelijk dan die morgen te gaan spreken. Dat was in die nacht voordat ik moest gaan spreken. En dat vind ik dan zo wonderlijk van God, dat uiteindelijk hoe hij de dingen dan leidt. Maar ik weet nog dat ik opstond en dat ik zei, Satan onder mijn voet jij. En hoe is dat in jouw leven? Is Satan hier bezig, maar hij hoort hier te zitten onder mijn voet. Hem wederstaan. En ik zei letterlijk, Satan ga weg. En ik heb gezegd, Heer Jezus, u kent mijn hart, u kent mijn strijd, u kent mijn moeite en al mijn beperktheden. En al wat mensen van mij kunnen vinden, want dat komt dan ook allemaal op je af, en wat mensen van je vinden. Ken je dat? Daar hebben jullie er allemaal last van, denk ik. Zoveel mensen worstelen daarmee. Wat mensen van jou vinden. Wat gaat er om wat God van u vindt? Daar moet ik mijn identiteit in vinden. En wat gebeurt er? Ik mocht die morgen daar spreken. Zenuwachtig. Trillen als een rietje. Dat meen ik oprecht. En daar lieg ik helemaal geen millimeter over. En wat gebeurt er? Uitgerekend die broeder, die ik helemaal niet goed kende, die kwam naar mij toe. En die hukte mij. Hij zegt, broeder, je hebt me geraakt. Ging het dan om mij? Helemaal niet. Maar je hebt soms wel eens een bemoediging nodig, weet je dat? En dat gaf mij zo'n boost. Dat ik zeker wist, toen in die nacht werd ik verzocht. En dat ik mocht zeggen, Satan, ga van mij weg. En de rust keerde terug. En uiteindelijk die morgen werd ik bemoedigd door die man. En die man die zegt, zou je ook bij ons in de gemeente willen komen spreken? En zo ging dat, heel eenvoudig. Dat we hebben een tegenstander die ons probeert tegen te houden. Die zit vandaar ook niet stil, ook bij mij niet. Maar die vraagt van ons ook, net als Jezus, de Satan te wederstaan. En te zeggen, ga weg van mij. Minderwaardigheidscomplex. Altijd maar jou zelf wegcijferen op een verkeerde manier. Ja, het gaat niet om jou en mij, het gaat om hem. Maar als je jezelf zo ver wegcijfert dat je daar onderdoor gaat, dat is niet meer Bijbels. We zijn koninklijke kinderen van de Allerhoogste. Koningskinderen. Die moeten leren heersen. En ik weet dus met vallen en opstaan. Daar kan ik je een boek over schrijven. Leren heersen over ons gedachten. Gedachten. 2 Korinthe 10. Krijgsgevangen maken. Heb daar alles mee te maken. Als je dat niet weet, kun je het ook niet doen. Maar als je weet dat het Bijbels is, dat je in de strijd kan overwinnen, vraagt God ook zeker iets van jou en mij. Hij schakelt ons in. De hele Bijbel staat vol. Jaag naar. Actief. Actief. Niet van dat je het zelf moet doen, maar wel... Ja, weet je wat ik altijd zo'n mooi voorbeeld vind met de fiets? Zo'n tegenwoordig die, hoe heet die dingen? Die elektrische fietsen. Er zit een motor in, maar je moet wel trappen. En zodra je gaat trappen, hey, ik word verlicht. Ken je dat? Nou, dat is ook geestelijk. Als we Gods geest hebben ontvangen die in ons woont, dan is het niet zo dat Gods geest alles zomaar doet. Dat je denkt van, oh nee, zie, bij die broeder gaat alles vanzelf. Het is gewoon helemaal niet zo. Wij moeten door lijden heen tot verheerlijking. Ik hoop dat je daar vanmorgen mee mag bemoedigen. Dat Jezus jou wil helpen om de stap te zetten in het geloof. En te gaan leren de duivel te wederstaan. Hem te wederstaan, hoe? Met het woord. Vertrouwend op Gods geest. Maar ook te zeggen, Satan, ga weg van mij. En niet na één keer stopt. Want het werkt. Als we dit doen, gaan leren, gaan verstaan. Dan de derde verzoeking, vers 9. Hij bracht hem naar Jeruzalem. En zette hem op een hoogste gedeelte van de tempel. En hij zeide tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven, dan komt Satan een keer met het woord aan. Ook, hij kan dus ook met de Bijbel aankomen. Dat is een moeilijkere misschien wel. Er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. Hij gaat Jezus in verzoeking brengen om naar beneden te springen. Dat hij, want er staat toch in de Bijbel, jij bent Gods zoon als je nou Gods zoon bent. Nou, God heeft gezegd, ja, die jouw vader is. Als je hier naar beneden springt, dat er engelen zullen komen en uiteindelijk zullen ze jou bewaren. En dat zij u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Satan laat wel een gedeelte weg van Psalm 91. Hij citeert hier Psalm 91 in vers 10. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. Maar dan staat er achter in Psalm 91, op al uw wegen. Dus als, met andere woorden, als ik in de wil van God ben, zal God mij bewaren. Maar je kunt ook zo naïef zijn, toen ik vroeger door in mijn oude leven naar discotheken alles ging. En dat ik uiteindelijk, toen ik nog geloof kwam, dan kon ik het daar niet meer uithouden. En ik denk dat iedereen dit stapt, maar even misschien een dom voorbeeld. Maar het zou toch heel raar als ik zeg, ik ga gewoon naar de discotheek toe. God bewaart mij wel, voor alle verzoekingen. Nou, dan bewaart hij mij dus niet. Want dan weet ik dat op die plek moet ik niet zijn. Dit is niet de weg van God. En ook hier bij Jezus, dat Satan probeert om middel van het woord hem te misleiden. En sterker nog, in Psalm 91 vers 13... uit het hoofd gezegd, dat citeert de duivel ook niet. En dat staat op de adder, op Satan, zult u uw voet trappen. Dat citeert hij niet over zichzelf. Dat Jezus de kop van Satan zou vermozzelen. Nou, als die vermozzeld is. En hij die in mij is, sterker is dan hij die in de wereld is. Dan mag ik daaruit leren leven. Maar ik moet het aangrijpen in het geloof. Broeders, zusters, mensenvrees is een valstrik ook. Daar moet ik vanaf. En ik heb daar heel veel strijd mee gestreden. Ik zal leren als ik er nooit meer last van heb. Maar één ding weet ik. Jezus maakt waarlijk vrij. Het heeft alles te maken als ik dicht bij hem leef. Dicht in hem ben. Dicht bij Jezus ben. Dan mag ik ook die volkomen vrijheid ervaren. Komt er dan nooit strijdje wel? Want wij worden ook verzocht. Maar dan mag ik zeggen, Satan ga weg. Er staat geschreven. Hoe doet u dat in de praktijk van jou en van ons leven? Want Jezus antwoordde hem opnieuw vers 12 en zeide tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Er wordt wel eens in de wereld gezegd, ja, als God jou toch bewaart, dan maakt het uit. En als je jou toch uitverkoren hebt, allemaal prietpraat, allemaal waar je niks mee kan. Want dan kan je ook gewoon op de treinrails gaan liggen. Als God je toch bewaart, dan stopt die trein wel. Maar zo werkt het natuurlijk niet. God schakelt ons in, die gebruikt ons verstand. En hij vraagt ook van jou te gaan bewegen, zoals met die fiets. En het kan zo zijn dat jij in een leugen gelooft die jou zo eigen is geworden, dat je denkt dat het heel je leven lang bij je moet blijven horen. Menig mensen in het pastoraat is maar één ding wat ik mag doen door Gods genade, is de leugen te bestrijden met de waarheid. Als Satan Jezus verzocht, verzoekt hij ook ons. En als je zo vaak een patroon hebt in je leven, jarenlang daarin geloofd hebt, dat je denkt van nee, ik blijf mijn hele leven lang mensenvrees houden. Op grond van het woord geloof ik dat dat niet de Bijbels is. Jezus, wie in mijn woord blijft, hij zal de waarheid kennen, de waarheid zal hem vrijmaken. En waar de geest van God is, waar de geest is, Heer is, daar is vrijheid. Hij wil u, hij wil jou. In die vrijheid zetten. Maar weet je, wij denken heel vaak, als die mensenvrees nou eens een keer op een dag weg zou gaan, dan geloof ik het. Ken je dat? En vul nou iets in je leven misschien wel. En prijs de Heer als je het niet hebt. Ik wil ook niks aanpraten. Maar ik heb zoveel van die dingen gehad dat ik dacht, als God het nou eens weghaalde, ja, dan zou ik gaan. Dan keek ik naar mijn eigen zware, Arjan. Die praatte met iedereen. Dan denk ik, ja, zo zou ik ook wel willen zijn. En die mensenvrees, hoe zit dat? We kunnen naar anderen kijken. Maar God vraagt om op Jezus te zien. Op Jezus te zien en dat we gaan leren dat hij me niet op een dag soort verlost om dan in vrijheid te leven. Nee, hij heeft ons verlost, 2000 jaar geleden, maar ik moet er doorheen om het ook te ervaren. Ik moest door mensenvrees heen om te getuigen. Ik moest er doorheen, met vallen en opstaan en het van hem te verwachten. Broeders, zusters, als jij hier zit met iets in je leven wat jou niet in de vrijheid stelt, laat het dan bij de Heere brengen deze morgen. En als jij hem vandaag niet kent en moet erkennen, ik ben geen kind van hem. Bedenk dan, ik zei gisteravond tegen mijn vrouw. Ik zou over nadenken, waar leven we nou eigenlijk echt voor? om ons heen, de wereld wat er gebeurt. De wereld staat in brand. En Paulus zegt, het is God die door mij heen smeekt. Laat u met God verzoenen. De Israëliet moest komen met het lam bij Jezus. En hij is tegelijkertijd het lam. Hij vraagt ook van ons te komen voor het eerst of opnieuw. Onze hand te leggen op hem. En dat zijn volmaaktheid mijn deel wordt. En mijn zonde is zijn deel geworden. Broeders en zussen, we zijn zo rijk in de Heer Jezus. Dan mogen we ook vandaag, Romeinen 5, waar Paulus zegt, in de genade waarin wij staan. Of ben je misschien gaan liggen en de leugens gaan geloven. Dan moet ik het belijden erkennen. Heer, ik geloof de leugen, maar Heer, wilt u mij ook helpen? Want het kan zwaar zijn, dat weet ik. Het kan heel onnoemelijk zwaar zijn, waar mensen doorheen moeten. Daarom heeft hij ook ons elkaar gegeven. Om te strijden voor elkaar, bewogen te zijn met elkaar. En wat gebeurt er dan? Nadat Jezus 40 dagen die hem verzocht werd, duivel had wederstaan, 40 dagen, 6 weken. Wij zeggen misschien na een week of na een dag al, ben ik klaar mee. Laat maar gaan. 6 weken lang werd Jezus verzocht. En gaf niet toe aan de duivel. Om ons te helpen vandaag de dag in de strijd tegen de zonde, tegen de wereld, tegen onze onmacht, tegen onze strijd die we zeker, zeker erkennen. Gedachten, pijn, mensenvreet, die herken ik ook. Maar dat Jezus ons daar te midden van wil verlossen. En wat gebeurt er dan? Vers 13 als laatste. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Want hij kwam nog terug, want Jezus moest nog sterven aan het kruis. Maar zo is het ook bij u en mij. Als wij hem niet leren wederstaan, gaat hij niet van u en mij weg. Als je al de dagen strijd hebt in je leven, ziet er iets niet goed. Want er zijn ook dagen van rust. Maar als wij strijd hebben, dan mogen we beter staan. Met het woord van God. En door de kracht van de Heilige Geest. En laten we ook daarin bidden en hem ook daarvoor danken voor wie hij is. Amen.